Dit is de Week van Nu Tech, de podcast van Nu.nl, waarin we je bijpraten over het belangrijkste technieuws van de afgelopen week. Ik ben Jeroen Kraan, redacteur bij Nu.nl en naast mij staat Colin van Hoek, chef van de techredactie.
Deze week gaan we het hebben over het downloadverbod en het debat in de Tweede Kamer daarover. We kijken naar Microsoft die Office gratis beschikbaar maakt voor tablets en telefoons. We hebben het over Outernet, een soort van nieuwe vorm van internet. En we gaan het natuurlijk hebben over de blauwe vinkjes op WhatsApp.
Dit is de Week van Nu Tech. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het auteursrecht en het downloadverbod dat inmiddels enkele maanden in Nederland van kracht is. Ja, Colin, wat kwam daar nou uit?
Eigenlijk komt het erop neer dat de politiek zich neerlegt bij het downloadverbod. Sinds april is het echt verboden om te downloaden in Nederland. Als je dat doet, ben je illegaal. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld, er is nog niemand veroordeeld en dat gaat ook niet gebeuren. Volgens staatssecretaris Steven van Justitie. Maar we gaan het ook niet veranderen, want het is gewoon een Europese regel. Moeten we ons daaraan houden? Het gewoon legaal gaan downloaden. En eigenlijk gebeurt er helemaal niks, dat kwam uit het debat. Iedereen had een heleboel mooie plannen. Hè. We moesten een pop-up krijgen bij elke illegale site die je dan zou doorverwijzen naar een legale site. Misschien moest er wel een soort radiomodel komen waarbij je dus iedereen films en muziek mag aanbieden op internet voor een vast bedrag. En dat mag betalen aan een organisatie. Al die plannen zijn eigenlijk van tafel geveegd. Er wordt nog wel een beetje gekeken naar die pop-up melding, maar het lijkt er niet echt op dat het er gaat komen. Dus er gebeurt eigenlijk heel weinig.
Nee, echt realistische plannen waren het ook allemaal niet. De pop-up zou betekenen dat internetproviders op een of andere manier je verkeer moeten scannen en daar dan de code moeten aanpassen. Nou, dat brengt weer allerlei privacy-vraagstukken met zich mee.
Het was nog vrij lachwekkend dat VVD dit plan voorstelde. Dat D66 toen zei, ja, daar hebben we deep packet inspection voor nodig. Dat betekent dat de providers in het internetverkeer moeten kijken waar jij heen gaat en het dan moeten aanpassen voordat je op die site komt. Maar de VVD had helemaal geen idee waar dat deep packet inspection over ging. Dus toen ging D66 eventjes op een soort van kinderachtige Jip en Janneke manier ze te uitleggen wat het nou precies allemaal betekende. En het was niet heel goed voor de Nederlandse politiek en hun internetkennis.
Nee, het was sowieso weer een debat waar voorbij kwam dat de Tweede Kamer allerlei goede bedoelingen heeft, maar dan vaak de praktische implementatie. VVD en PvdA die dat pop-up plan wilden introduceren, zeiden ook allebei, ja, hoe dat dan technisch gaat, dat weten we eigenlijk niet. Maar dat is ook niet aan ons om dat te bedenken. Wat, ja.
Nee, maar de providers willen het niet. Die zeggen ook, we zijn geen politieagenten. Wij gaan niet bepalen welke sites mensen wel en niet mogen bezoeken. En we gaan ook het internetverkeer niet aanpassen. Nou, de site zelf, de Pirate Bay, gaat natuurlijk niet zeggen, oh, hier heb je een pop-up dat je bij ons weg moet gaan. Dat gaan ze natuurlijk niet doen. Dus Steven gaat nu al in gesprek met de partijen, internetproviders en andere belangrijke partijen in auteursrecht. De rechthebbenden bijvoorbeeld. Om te kijken of er zo'n waarschuwing kan komen. Maar hij liet al een beetje doorschemeren dat hij er zelf ook niet echt vertrouwen in had.
Ja, en dan heb je nog D66, die willen dus inderdaad dat je eigenlijk alles maar zomaar kan aanbieden tegen een vaste vergoeding. Het radiomodel noemen ze dat. Maar daar was Steven ook niet happig op.
Dat is ook logisch, want er is een heel rechtssysteem rondom films, exclusiviteit. Het gaat eerst in de bioscoop, het gaat dan op DVD, het komt uit in hotelkamers en vliegtuigen en dan pas op de tv. Dat kan je niet zomaar allemaal op één hoop gooien, dus dat is niet een realistisch plan. Wat Teven ook al eigenlijk heel interessant vond, is dat downloaden een steeds kleiner probleem wordt. Want nog ongeveer 3/4 van de mensen downloadt nu al legaal. Toen zei hij, 1/4 downloadt dus nog maar illegaal. Dat is natuurlijk niet waar. Er zijn heel veel mensen die Netflix gebruiken en tegelijkertijd af en toe wel eens een film downloaden via Pirate Bay. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Hè? De Spotify's en Netflix aan deze wereld hebben er wel echt al voor gezorgd dat het een stuk beter gaat. We betalen al meer voor digitale films en muziek dan we ooit gedaan hebben. Het lost zich misschien niet vanzelf op, maar het gaat in ieder geval een stuk beter.
Wat ik interessant vind in dit hele debat is dat, de SP zei daar ook nog wat over tijdens het debat, is dat Stichting Brein, de stichting die de auteursrechten handhaaft eigenlijk, dus die voor de rechthebbenden zorgt dat sites als de Pirate Bay worden geblokkeerd bijvoorbeeld. Ja. Dat is weer opgeheven inmiddels. Dat zij hebben gezegd, we gaan niet achter individuele downloaders aan, alleen achter grootschalige uploaders, mensen die er geld aan verdienen, dat soort partijen. Maar waar SP ook op wees, is dat technisch gezien niet zo hoeft te zijn. Als jij een auteursrechthebbende bent en jij verzamelt een hele hoop verzamelt een hoop IP-adressen van mensen die jouw muziek hebben gedownload bijvoorbeeld, dan mag je die mensen gewoon aanklagen.
Een brief sturen met een boete, dat gebeurt in Duitsland bijvoorbeeld wel.
Ja. Ja, ik ken meerdere mensen in Duitsland die zulke boetes hebben gehad. Dat gebeurt daar ook echt heel erg veel. Mensen, als je voor de grap moet je eens kijken op Airbnb een kamer zoeken in Duitsland. En hoe vaker dan bij wordt gezet van download alsjeblieft niet illegaal op ons internet. Want dan krijgen wij een paar maanden later een enorme boete in de bus. En het gebeurt daar echt heel veel. En het zou in Nederland ook kunnen.
Ja, ze hebben ook al aangegeven, hè, de filmmaatschappij, dat ze er naar kijken. Het is nog niet een concreet plan, maar het zou kunnen. Voor nu lijkt er in ieder geval op dat voor de hervorming van het auteursrecht... Nederland wacht op Europa. Eind dit jaar komt Europa misschien met een richtlijn. Het is maar de vraag of iedereen in Europa het er dan mee eens is. Nederland is redelijk vooruitstrevend hierin. Met een heleboel conservatieve landen die zeggen van ja... Je moet gewoon niet downloaden zoals het nu is. En je moet iedereen een gevangenis in sturen die wel downloadt. Dus het gaat waarschijnlijk nog jaren duren voordat hier iets aan gebeurt.
Ja, de vraag is ook natuurlijk, wat gaat Europa precies dan voor richtlijn? Wat kan je daaraan doen? Je kan niet zeggen, we moeten die rechten helemaal niet beschermen. Iedereen is het erover eens dat je niet zomaar alles gratis mag downloaden zonder voor te betalen. Hè? Ik bedoel, filmmakers moeten ergens hun geld aan verdienen. Maar ja, wat moet je er dan mee? Ik ben daar echt heel benieuwd naar.
En tevens zal in ieder geval het begin van 2015 de Kamer weer op de hoogte brengen van de gesprekken met de markt en met de providers en de rechthebbenden om te kijken of daar iets uitkomt. En daar zullen we het voor nu mee moeten doen. En nog onverwacht nieuws van Microsoft deze week. Office is vanaf nu gratis te gebruiken op de iPhone, de iPad en op Android toestellen. En dat kwam eigenlijk uit de lucht vallen.
Ja, inderdaad. Office is natuurlijk een product waar Microsoft heel veel geld mee verdient. Vooral van bedrijven, maar ook van consumenten. En ze hebben de afgelopen jaren geprobeerd om steeds meer mensen op zo'n abonnementsmodel te krijgen. Vroeger kocht je een grote doos met een heel klein CD-rommetje erin. En dan ging je Office thuis installeren. En nu willen ze dat je 60, 70 euro per jaar betaalt. En dan krijg je ook cloudopslag. En dan kan je al die apps op alle platformen gebruiken. Maar inderdaad, op mobiel... Wordt het nu dus gratis?
Ja, voorheen was het dus niet zo. Je had al apps voor Office. Alleen dan moest je dan een abonnement voor hebben op je computer eigenlijk. Of ergens op internet afgesloten. En dan pas kon je eigenlijk die app volledig gebruiken. Anders kon je er alleen maar documenten in openen.
Ja, precies. En nu is het dus zo dat je mobiel Office altijd gratis kan gebruiken. En het is een interessante move. Omdat dus, het zo'n belangrijk product is voor Microsoft. En ze dus ja, er qua directe omzet op achteruit zullen gaan.
Zeker, ja.
Maar de vraag is natuurlijk... ja. Hadden ze andere mogelijkheden? Er zijn heel veel gratis Office-applicaties. Als je een Android-tablet koopt, de meeste fabrikanten leveren er een soort van Office-applicatie bij. Samsung doet dat. Google zelf heeft Quick Office. Dat zit tegenwoordig op alle Android-apparaten. Dus de vraag is, ja, was Microsoft eigenlijk nog wel onderscheidend genoeg om op mobiel zoveel geld ervoor te vragen?
Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat er wel betaalde abonnementen blijven bestaan voor extra functies. Maar die zullen relatief weinig mensen afsluiten. Dus ze gaan nu meer gewoon voor het grote marktaandeel en de partij zijn die dit levert dan echt direct voor het geld dat ze eraan verdienen. En zullen ze op andere manieren binnen gaan halen. Zullen ze misschien via zakelijke overeenkomsten wel blijven doen.
Zakelijk is, als je een zakelijke Office gebruiker bent, dan zijn die apps ook niet gratis. Het is echt puur voor consumenten. En dat is wel een heel belangrijke inkomstenbron van Microsoft. En ik denk dat deze verandering heeft ook te maken met waar we het vorige week over hadden. Dat Microsoft een soort van platform wil worden dat je op welk apparaat je ook hebt... Je het
wij zagen het al aankomen eigenlijk.
Ja, precies. Ja, nee, maar je kan, zeg maar, ze willen zo worden, denk ik. Ook met dat health platform, met OneDrive proberen ze dat. Ze willen zo worden dat je er niet meer omheen kan. Of dat gaat lukken is natuurlijk nog een tweede. En of dit uiteindelijk een goede move is geweest. Of dat ze er alleen maar heel veel geld aan verliezen. Dat zullen we ook nog moeten zien. Maar dat lijkt te zijn waar de CEO Satya Nadella op inzet. Ja.
Een beetje een soort Google, hè? Het is niet een beetje scheef vergelijken, maar die doen ook heel veel diensten voor alle platformen in principe. Ze maken ook apps voor iOS, voor Windows Phone en voor Android natuurlijk, wat van Google zelf is. En Microsoft gaat daar een beetje achteraan en richt zich ook veel meer op software. En dan niet alleen maar op software die wordt verkocht op apparaten die met partners worden verspreid, maar echt gewoon op elk product wat jij hebt. Ja. Dan kan je gewoon gratis.
Ja, Windows wordt eigenlijk ook minder belangrijk. Het groot verschil natuurlijk met Google is nog wel dat Google met zoveel mogelijk mensen in hun producten wil hebben om advertenties te tonen. Voor Microsoft is dat veel minder belangrijk. Dus uiteindelijk zal voor Microsoft toch nog het doel zijn om mensen te motiveren om een abonnement te nemen of om een Windows-apparaat te kopen of om een Xbox aan te schaffen. Dus dat zijn natuurlijk allemaal producten waar ze mensen naartoe willen pushen. En voor zakelijk gebruik willen ze natuurlijk eigenlijk de huidige situatie houden. Iedereen heeft op zijn werk bijna wel Office. En dat zal zeker niet ineens gratis worden.
En voor de luisteraars met een Android-tablet, vanaf volgend jaar komt er dus een versie uit van Office. Speciaal voor Android-tablets gemaakt. En je kan je nu al voor een preview inschrijven en die wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.
Ik was deze week in Noordwijk bij het ruimtevaartbedrijf ATG Europe. En samen met een Amerikaanse ondernemer willen zij een soort internetdekking bieden over de hele wereld via satellieten. En deze meneer, die wil daarvoor zorgen.
Roert Mika en ik ben partner bij Outernet.
Outernet, wat is dat?
Outernet is internet, het beste van het internet, uitgezonden over satellieten.
Het is dus een eenzijdige uitzending, eigenlijk meer als radio. Via satellieten wordt per dag 200 MB naar de aarde gestuurd en met een speciale ontvanger kun je dat signaal oppikken en krijg je dus hoogtepunten van het internet te zien. En daarvoor is niet veel nodig. Op het kantoor van ATG lag het ontvangertje achter een plant.
Ja, achter een plant, daar ligt het inderdaad. Dit is de do-it-yourself versie. Je hebt eigenlijk een Raspberry Pi met een klein DVB-receivertje erbij. En hier op het dak staat een klein schoteltje van 60 centimeter doorsnee. En daarmee kan je het beste van het internet ontvangen. Dus we zenden bijvoorbeeld nu Wikipedia uit in zijn geheel. En waar je ook bent, ook al heb je dus geen internet, kan je in ieder geval autonet krijgen. In ieder geval voor je basisinformatie. En dat doen we via RF, radiofrequentie. Het is een oude technologie in feite, maar we gebruiken het nieuw. We zetten de RF om in data met onze eigen software. Die gewoon op iedere telefoon, op ieder wifi-enabled device kan. En je gaat in je eigen browser, of het nou Chrome is, of wat nou Firefox is, zie jij de versie van het internet met de beste informatie.
Ja, het klinkt natuurlijk leuk dat je nog steeds wat hoogtepunten van het internet kan lezen terwijl je geen bereik hebt. Maar het autonet heeft ook een serieus doel.
Er zijn 4 miljard mensen op de wereld die geen internet hebben. 2/3. Dat is gewoon compleet geen toegang. Het is niet gericht op ons. Want wij zijn gewoon gewend overal in te loggen met wifi of 4G of wat je het ook maar wil noemen. Het gaat om die 4 miljard mensen die 0,0 informatie hebben. En internet doet eigenlijk 2 dingen. Het is communicatie en het is informatie. Het communicatieprobleem kunnen wij niet oplossen. Daar hebben we gewoon het geld niet voor. Het informatieprobleem kunnen we wel oplossen. Dus eigenlijk is het een simpele technologie waarmee we die 4 miljard mensen kunnen bereiken. En we gaan dwars door alle censuurbarrières heen. De Great China Firewall, die bestaat voor ons niet. RF gaat overal doorheen.
Dit systeem is nu dus al live. Met de juiste ontvanger kun je het autonet al ontvangen. Volgens Mika zijn er enkele duizenden hobbyisten die dat al doen. Ze zenden nu nog uit met gehuurde ruimte op bestaande satellieten. Maar het plan is om uiteindelijk een eigen netwerk van microsatellieten de lucht in te krijgen.
Ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. We zijn dat nu allemaal aan het doorrekenen. Ooit is autonet begonnen met een thread op Reddit waar dat het idee van de kleine satelliet eigenlijk compleet viral is gegaan. Wij kunnen met 12 tot 16 satellieten kunnen we werelddekkend zijn. Met kleine CubeSats. CubeSats zijn satellietjes van 10 bij 10 centimeter ongeveer. Dat zouden we al kunnen doen binnen een jaar. Het is alleen een kwestie van geld. Niet of het geld ophalen. Dat gaat ook nog wel goed komen. Het is vooral een kwestie van hoeveel gaat het per MB kosten. Want dat is de grote vraag.
En wat moet het per MB gaan kosten?
Ja, dat kan ik je helaas nog niet vertellen. Maar je moet erop rekenen dat we willen voor inclusief lancering en de satelliet willen we voor $200.000 iets hebben hangen. Als we daar boven zitten, dan heeft het niet zoveel zin. Als we op dat punt komen of daaronder, dan gaan we dat gelijk doen.
Op autonet lees je dus Wikipedia, maar ook bijvoorbeeld gratis boeken van Project Gutenberg, een bibliotheek van e-books die in het publieke domein zijn gevallen. En binnen het autonet zit ook een soort kleine versie van Reddit, waar mensen artikelen kunnen toevoegen en erop kunnen stemmen. En de dingen met de meeste stemmen, die komen op het netwerk. En daarnaast is er nog iets wat ook daadwerkelijk de rekeningen moet betalen.
En we hebben eigenlijk de paid content. En dat zijn de betalende broadcasters zoals RNW, Deutsche Welle, Wereldbank gaan we binnenkort voor uitzenden. En daar wordt betaald.
Maar jullie gaan er dus wel ook geld aan verdienen?
Uiteindelijk gaan we er ook geld aan verdienen. Dat is ook denk ik een deel van een duurzaam bedrijfsmodel. We willen niet gesubsidieerd dit soort dingen doen. Uiteindelijk zal het gewoon een kanaal worden. Je hebt internet, je hebt tv, je hebt radio en je hebt autonet. En wie daarvoor betaalt uiteindelijk? Ja, dat is ook een moeilijke vraag om te stellen bij internet of bij tv. Maar uiteindelijk is het er wel. Jij bent nu een podcast aan het opnemen. Ja, wie betaalt de podcast?
Niemand.
Nee, maar uiteindelijk zal er toch ergens serverinfrastructuur achter moeten draaien, et cetera. En volgens mij heeft het iets met reclames te maken. De achterkant van de nu.nl draaien. Misschien dat je hem tussendoor wel even gooit. Maar goed, je begrijpt waar ik heen ga.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ja, we hoorden Robert Mika van ATG Europe, die dus samenwerken met Amerikaanse ondernemers om het autonet op te zetten. Wat mij betreft is aan dit project vooral veelbelovend dat ze dus echt zo inzetten op Afrikaanse landen, plekken waar nauwelijks internet is. En om daar informatie te verspreiden, terwijl verbindingen daar nu vaak heel erg duur zijn.
Ja, maar je moet wel even naar de mediamarkt rijden op je fietsen door het Afrikaanse landschap om zo'n apparaat te halen.
Ja, dat is inderdaad wel het nadeel. Die ontvangers, dat is echt een grote drempel, denk ik. En ja, ze gaan dan nu beginnen met een Indiegogo-campagne waarop ze zo'n ontvanger gaan aanbieden voor $99. Nou ja, voor de gemiddelde Afrikaan is dat super duur. Maar het idee is dan ook vooral dat goede doelen die bijvoorbeeld kopen en in Afrikaanse dorpen gaan installeren. Ja, of dat gaat lukken is natuurlijk nog maar de vraag. Uiteindelijk zal die hardware wel in prijs dalen. En zullen mensen misschien, weet je, dan komt er een of ander Chinees bedrijf die voor $5 zo'n dingetje maakt. Dat zou kunnen, maar dan moet het eerst dat hele netwerk wel een beetje een succes worden.
In ieder geval een interessante ontwikkeling. Je ziet ook dat grote bedrijven zich hier ook op richten. Facebook en Google, die willen ook eigenlijk iedereen aan het internet krijgen. En zijn met allemaal satellieten en een soort van wifi-ballonnen bezig om ook Afrika op internet te krijgen. Dit is eigenlijk een soort van tegenovergestelde, geen internet. Maar we zorgen in ieder geval dat je het belangrijkste krijgt. Dit lijkt me iets makkelijker haalbaar dan de projecten van Google en Facebook. Dus ik ben heel benieuwd waar ze eind volgend jaar staan.
Ja, dat zeggen zij ook. Zij zeggen ook, ja, wij zijn nu live en met Google en Facebook duurt het waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. Dan is natuurlijk de vraag, stel dat Google ineens, soms doen ze iets geks en hebben ze ineens een jaar later overal van die ballonnen hangen waar internet uit komt. Maar als dat niet het geval is en als dat nog even duurt, dan heeft het een mooie kans.
En dan nu het moment waar iedereen op gewacht heeft. Het was een grote chaos. WhatsApp kondigde aan blauwe vinkjes. Dat betekent dat je bericht gelezen is. Je kan je niet meer verstoppen voor je jaloerse vriend. Je kan niet meer je vrienden voor de gek houden door een bericht te lezen en niet te reageren. Iedereen weet wanneer je het gelezen hebt, wanneer je online geweest bent. Er ging ontkomen meer aan. Er was grote ophef. Mensen waren er heel negatief over, vooral in Nederland. Laten we eerst even uitleggen wat die vinkjes nou precies betekenen.
Ja, ik ben nu al moe van de ophef, maar ik kan aan je stem horen dat jij er nog totaal niet moe van bent. Je hebt er zin in.
Nee, ik heb er zeker zin in. En wat me opviel die dag is dat heel veel mensen op de redactie tegen mij zeiden, maar je kon toch al lang zien dat een bericht gelezen was? Want je had toch die twee grijze vinkjes die naast een berichtje stonden? Nou, kort gezegd betekent één grijs vinkje dat die verstuurd is van jouw telefoon naar de server. En het tweede grijs vinkje betekent dat de werkelijkheid aangekomen is bij de andere persoon. En dat betekent als de app op de achtergrond staat, dat je automatisch een tweede grijs vinkje krijgt. Heb je de app helemaal afgesloten als ontvanger, dan blijft er één grijs vinkje staan totdat jij de app opent. En nu zijn de blauwe vinkjes erbij gekomen. Dat betekent dat zodra jij het gesprek aanklikt, er twee blauwe vinkjes bij komen te staan. Zodat als jij 's nachts in de kroeg hangt met je vrienden en je vriendin, WhatsApp je. En die ziet dat jij het wel gelezen hebt, maar niet reageert. Ja, dat zou dan voor problemen zorgen. Dat is waar de mensen boos om zijn.
Innovatie hoor.
Ja, het is ook helemaal geen innovatie. Dat is een groot probleem. Er zijn heel veel apps die dit standaard bieden. In Amerika werd de insteek gekozen. Nou, WhatsApp heeft eindelijk.
Ja, want wij gebruiken Hangouts en wij hebben dit al.
Ja,
altijd.
Google Hangouts is een soort zelfsoort app waarbij je ook kan communiceren via chat eigenlijk. En daar wordt gewoon een fotootje getoond van of je het al gelezen hebt of niet. Het is een hele handige functie. Dan weet je altijd of je bericht nou gelezen is of dat je misschien nog even moet bellen als je echt iets wil zeggen. Dus de ophef was vooral erg lokaal, lijkt het
ja,
wel.
Ja, laten we een greep nemen uit de media.
Ja, de kranten die schreven er veel over. De Telegraaf
van de Telegraaf sprak met smartphone-expert Anke Hans, die zichzelf ook notificatiefilosoof noemt. De angst om genegeerd te worden is levensgroot. Mensen worden er vreselijk nerveus van, zegt ze. En ze noemt het schandalig dat er geen mogelijkheid is om de blauwe leesvinkjes uit te zetten, omdat mensen dus niet zouden willen zien, niet zouden willen dat anderen kunnen zien dat ze iets al hebben gelezen, maar nog niet hebben gereageerd.
En NRC schreef ook nog, op basis van hoofddocent psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, Johan Karremans, dat het eigenlijk een beetje voelt als afwijzingen, als je blauwe vinkjes ziet, maar vervolgens niks hoort. En hij zegt daarover, afwijzing activeert het gebied in de hersenen dat ook geactiveerd wordt wanneer we fysieke pijn ervaren. Een gevoel van afwijzing kan evenveel pijn doen als een hamer die op je duim wordt geslagen.
Wat een drama.
Ja, en laten we hopen dat iedereen het over een week vergeten is. Dan zijn we gewend aan de blauwe vinkjes, dan hebben we ze omarmd. Dat we allemaal kunnen zien wie wat wanneer gelezen heeft en dat het alleen maar heel fijn is.
Ja, laten we dan hopen dat WhatsApp nog eens inzet op het introduceren van echte nieuwe functies. Want we hebben het even opgezocht. De laatste, wat wij een echte nieuwe functie noemen, het versturen van spraakberichten, dat is in augustus 2013 doorgevoerd. Vervolgens in februari 2014 hebben ze gezegd, ja, we gaan nu echt internetbellen mogelijk maken via WhatsApp. Een functie waar denk ik veel mensen op zitten
gratis
te wachten.
Over een internetverbinding bellen. Je betaalt je MB's, maar niet voor je minuten.
Ja, precies. Dus wat Skype nu eigenlijk doet. Alleen Skype op mobiel, dat zijn niet de beste apps. Het zou hartstikke mooi zijn als dat in WhatsApp zit. Het zou dit jaar komen en nu is het alweer uitgesteld naar volgend jaar. En dus de duurste app ooit, 19 miljard, is ervoor neergelegd.
Door Facebook.
Door Facebook heeft al meer dan een jaar geen enkele update gehad eigenlijk. Behalve de blauwe vinkjes.
Dus Jan Koum, Mark Zuckerberg, de CEO's van WhatsApp en Facebook. We roepen jullie bij deze op. Kom met een mooie nieuwe functie voor WhatsApp. Misschien een desktopversie.
Dat was het weer voor de Week van Nu Tech. Wil je elke week automatisch nieuwe afleveringen binnenkrijgen? Dan zijn we te vinden in iTunes of je kan een andere podcast app gebruiken. Kijk even in het artikel, daar staat onze RSS feed. Zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden. Wil je iets over de uitzending kwijt? Ben je het met ons eens of oneens? Stuur dan een mailtje naar podcast@nutech.nl. We lezen het allemaal. En wij zijn er volgende week weer.
Ja, tot volgende week. En dan moet je zeker weer luisteren, want dan laten we horen hoe de nieuwe stemcomputer van Stephen Hawking klinkt.
Tot volgende week.